Als ik gewoon mijn eigen, zeg maar, mijn biologische ik gewoon alle ruimte geef.
Ja.
Heb ik eigenlijk nergens last van.
Nee, maar dan heb je wel een heel ongelukkige vrouw, denk ik, hè?
Ja.
Ja. Ja.
En met alle mensen ruzie en trammerant en gedoe.
Ja.
Maar daar heb ik zelf nergens last van.
Nee. Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. In een pand op het industrieterrein in Zwolle ontmoet ik Jasper Wachterveld. Hij is ervaringsdeskundige bij het kenniscentrum autisme van Dr. Bosman. Hij draagt een blauw hoedje met een rand terwijl hij openhartig zijn verhaal vertelt. Jasper noemt zijn autisme een onzichtbare regisseur die steeds maar aan het touwtje trekt in zijn hersenen. Ondanks dat slaagt hij erin zijn leven samen met anderen betekenis te geven. En geeft hij het mij in het interessante gesprek een aantal verrassende inzichten. Zo, welkom Jasper Wachterveld.
Dankjewel.
Fijn dat ik hier welkom ben bij het autisme-team in Zwolle.
Klopt.
En de manier waarop ik hier terecht ben gekomen is dat ik spontaan een bericht van jou kreeg. Zo van, in jouw podcast zijn zeker ervaringsdeskundigen ook welkom.
Ja.
Waarop ik volmondig ja heb gezegd.
Ja, dat vond ik super en super leuk om hier aan bij te dragen.
Ja.
Ja.
En vandaar dat ik hier nou ben.
Ja.
En toen ik jou vroeg van waar wil je het over hebben, toen had je verschillende onderwerpen.
Mm-hmm.
Maar ik had al snel begrepen dat jij toch wel op het gebied van autisme veel ervaring hebt en ook veel kennis. En dat misschien het meest geschikte onderwerp is voor ons, voor deze podcast.
Ja, ja, dus dat denk ik wel. Zal ik eerst even iets over mezelf vertellen?
Ja, graag.
Dat doe ik altijd graag, namelijk iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Jasper Wachterveld. Ik ben inmiddels 40 jaar. Ik heb toen ik 12 was, heb ik een autisme spectrum diagnose gekregen. Eigenlijk heb ik in mijn leven 5 keer een nieuwe diagnose gekregen. Omdat het bij mij wel een hele tijd duurde voordat ik zelf ook accepteerde dat ik autisme had. Die copingstrategie, eigenlijk hoe ik met mijn autisme omging, die heeft mij eigenlijk heel ver gebracht. Want toen ik 12 was, toen zat ik op een speciaal onderwijs.
Zo.
En toen ik 20 was, toen zat ik op het hbo.
Ja.
Ik was zo'n IT-autist, zeg maar. Dus dat vond ik hartstikke leuk met computers een beetje rommelen. En dat ging eigenlijk wel lekker in mijn leven, in mijn perspectief. Want er gingen natuurlijk allerlei dingen mis.
Ja.
Maar ik gaf altijd andere mensen de schuld. En dan hou je het vrij lang vol.
Ja.
Totdat ik begin 20 had ik heel erg de behoefte om een partnerrelatie te krijgen. En eigenlijk ben ik in die partnerrelatie zo ontzettend vastgelopen dat ik eigenlijk dacht van, nou, misschien is er wel daadwerkelijk iets met mij aan de hand.
Ja.
Vervolgens ben ik weer in zorg gegaan. Toen ik begin 20 was, had ik helemaal geen zorg. Vervolgens is het hele zorgcircus opgestart rondom mij. In een jaar tijd ben ik van 0 naar 7 behandelaren, begeleiders en allerlei mensen om mij heen gegaan. En eigenlijk werd ik steeds autistischer. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
Mm-hmm. Hoe bedoel je dat?
Nou, ik ging steeds meer in mijn kokonnetje terug. In mijn donkere ruimte thuis. Ik ging steeds minder sociale contacten opzoeken. Ik werd steeds onzekerder.
En dat door die 7 behandelaars?
Nou, op een gegeven moment, kijk, ik ben altijd mensen tegengekomen die met de allerbeste intenties mij begeleiden, behandelen enzovoort enzovoort. Maar als je op een gegeven moment veel mensen om je heen hebt die dingen bij jou uit handen nemen, want dat gebeurde er gewoon, hè? De post werd voor mij geopend, er werd voor mij schoongemaakt thuis.
Jeetje.
Allerlei dingen gebeurden er.
Ja.
Dan op een gegeven moment, althans ik, met mijn autisme en mijn persoonlijkheid, ging me er ook naar gedragen.
Ja.
En je bent er ook nogal wat tijd mee kwijt als je 7 hulpverleners rond je heen hebt om al die afspraken te doen eens in de 2 weken.
Ja.
Dus dat heeft eigenlijk jarenlang heeft dat zo voortgeduurd. Totdat, nou, het ging eigenlijk in mijn leven ging het steeds slechter. Daar kwam het eigenlijk op neer. Totdat mijn primaire contactpersoon bij een GGZ-organisatie die zei van, joh Jasper, dat zelfstandig wonen van jou, dat wordt hem niet. We gaan voor jou een indicatie aanvragen voor 7x24 begeleid wonen.
Ja.
Zal ik nooit vergeten hoe die indicatie destijds heette. Dat heet een GGZ-03C-indicatie. En ik kreeg ook de indicatie. En ik stond op de wachtlijst voor zo'n 24 uur begeleid wonen voorziening. En vervolgens werd mijn primaire contactpersoon bij de GGZ, die werd zwanger. En toen werd mijn dossier werd, zeg maar, overgedragen. En toen kreeg ik iemand wat ik eigenlijk helemaal niet gewend was. Ik was altijd gewend bij GGZ-organisaties, bij begeleidingsorganisaties, dat ik altijd werd begeleid door vooral jonge meisjes, die altijd tegen mij zeiden, ik kan me voorstellen dat, en al dat soort teksten, zeg maar.
Ja.
En dit was gewoon een wat ouder, morsige man. Die eigenlijk aan mij vroeg van, joh Jasper, vertel je verhaal nou eens. En ik had mijn verhaal al heel vaak verteld. Ik heb 3 dagen van mijn leven aan intakes besteed bij diverse organisaties. Dus ik kon mijn verhaal inmiddels echt goed vertellen. En hij zei helemaal niks. Eigenlijk helemaal niks. Hij riep me gewoon 40 minuten uitpraten. En na die 40 minuten zei hij van, nou Jasper, ik wil je over 2 weken weer zien. Maar ik wil ook even vaststellen dat jij een enorme klootzak bent. En nou wegwezen.
Zo.
Dus ik vertrok echt dat pand. En,
wat dacht je toen hij dat zei?
Ja, ik begreep het. Ik begreep het echt helemaal niet. Klootzak, hoezo? Ik heb autisme. Ik kan er niks aan doen. Dat was ook altijd een tekst van mij. Ik ben Jasper, ik heb autisme en ik kan er niks aan doen.
Ja.
Maar 2 weken later kwam ik toch weer bij hem terug. En toen vroeg ik aan hem, ik zei gewoon keurig u, want het was wat ouder iemand. Ik zeg, u noemde mij een klootzak. Maar ja, dat snap ik niet, want ik heb autisme. En toen zei hij tegen mij van, jij hebt wel autisme, maar dat betekent niet dat je jezelf gewoon kunt vrijwaren van al jouw acties. En dat betekent niet dat je daarnaast ook nog een persoonlijkheid hebt. En dus toen zijn wij eigenlijk echt hard aan het werk gegaan om het verschil zeg maar te duiden tussen wat is nou autisme in mijn gedrag en wat is nou persoonlijkheid.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk wel wat lastiger, want ik vond eigenlijk toen constant de autismekaart kon trekken.
Ja, dat was een mooie container.
Dat was wel makkelijk, ja. In alle eerlijkheid.
Ja.
En dingen rondom je persoonlijkheid, die zijn heel wat lastiger te tweaken. Kijk, voor autisme heb ik allerlei
trapstokjes, ja.
Ja, dus daar ben ik dus jarenlang ben ik daar mee bezig geweest. Ik ben echt 8 jaar ben ik in therapie geweest bij deze man. En uiteindelijk dacht ik van, nu heb ik zoveel ervaring, nou wil ik daar ook iets mee gaan doen.
Ja.
Dus ik ben toen lezingen gaan geven over mijn eigen leven met autisme. Nou, dat heb ik een aantal jaar gedaan, vond ik hartstikke leuk. Ik werd ook ambassadeur van de Nederlandse Vereniging Autisme. Er kwamen ook allerlei leuke dingen uit voort. Maar eigenlijk bleef bij mij een soort van raadje, bleef bij mij open zitten. Van, joh, maar misschien kun je daar ook iets mee richting andere mensen. Het is altijd leuk om verhalen te houden tegen hulpverleners. Maar misschien kun je ook iets in een primaire proces, zeg maar, dus met andere mensen die autisme hebben.
Ja.
Toen ben ik een opleiding gaan doen tot ervaringsdeskundige. Ik heb een HBO-opleiding gedaan tot ervaringsdeskundige. En vervolgens, na allerlei omzwervingen, werk ik nu sinds 2019 werk ik bij het Autisme Kenniscentrum van Dr. Bosman.
Ja, en deze man, hè, die jou in het eerste gesprek klootzak durfde te noemen.
Ja.
Die heeft wel een laadje opengetrokken bij jou.
Ja.
Maar vervolgens is hij daar wel 8 jaar mee bezig geweest.
Ja.
En ging het er nog vaker zo aan toe? Dat hij je wel even stevig aan moest pakken?
Hij was van de provocerende gesprekstechniek.
Ja.
Ja.
En dat werkte bij jou?
En dat werkte bij mij. En dat uiteindelijk hebben we ook mijn ouders erbij betrokken. Mijn vader daarvan zei die bij het eerste gesprek, zei hij tegen mijn vader, nou, de appel is niet ver van de boom gevallen.
Had jouw vader ook dat een beetje vermijden, een beetje aangeleerd, hulpeloos?
Ja, ik had een heel...
Wel fijn als een ander het doet.
Ja, ik had een heel getroubleerde relatie met mijn vader.
Ja.
En uiteindelijk heeft mijn vader op zijn 74ste is hij nog een diagnosetraject ingegaan. En mijn vader heeft uiteindelijk ook een diagnose autisme gekregen. En sinds dat bij hem ook een diagnose is gegeven, is ons contact ook genormaliseerd. Dus dat is wel heel erg fijn.
Wat fijn. En heb jij je vader ook nog kunnen helpen met alles wat jij inmiddels zelf had ervaren en geleerd op het gebied van autisme?
Nee, zo is ons contact eigenlijk niet. Ik ben al überhaupt blij dat wij een min of meer normale vader-zoon contact hebben.
Ja.
En uiteindelijk ook gezien zijn leeftijd moest hij natuurlijk ook bij ouderenpsychiatrie moest hij worden gezien.
Ja.
En, dus daar is uiteindelijk ook die diagnose bij hem gesteld.
Ja.
En, maar dus, dat was voor mij ook wel een eye-opener. Want vroeger was dat dus zo. Ik vroeg mezelf ook af toen ik begin 20 was. Hoe kan het nou dat ik tegen allerlei issues aanroep. En mijn vader zijn hele leven heeft kunnen leven. Zonder noemenswaardige problemen.
Ja.
En dus toen kwam ik er ook achter dat mijn vader ook een vrij eendimensionaal leven heeft geleid. Hij heeft 45 jaar bij dezelfde fabriek gewerkt. Op dezelfde plek.
Ja.
Hij heeft geen vrienden. Hij heeft een vrouw. Dat is mijn moeder. Is een schat van een mens. Maar als je daar een sticker op moet plakken, dan kom je uit op LVG, denk ik. Licht verstandelijk gehandicap. Dus die riep altijd achter hem aan, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Dus hij kwam eigenlijk nooit in de problemen in zijn leven.
Nee.
En dus dat is ergens ook wel heel erg prettig, hoor.
Ja.
Ik heb mijn vader onlangs ook gevraagd. Want als je nu een foto maakt van mijn vaders leven, dan denk je van, ja, wat doet die man nou? Ik zeg altijd, he's waiting around to die, zeg maar.
Ja.
Maar hij geeft zijn eigen levensgeluk, geeft hij 9.
Zo prachtig.
Dat is toch fantastisch?
Ja. Ja.
Dat vind ik geweldig.
Ja.
Ik kom op mijn beste dagen niet voorbij de 6, hoor.
Nee.
Nee.
Nee. Maar als je jouw beste dagen van nu vergelijkt met die dagen dat jij nog zoveel hulpverleners had en zo afhankelijk was.
Ja.
Als je die met elkaar vergelijkt, waar zou je dan voor kiezen met de kennis van nu?
Dan kies ik toch elke dag bewust voor dit leven. Omdat het kost me veel meer energie. Maar ik krijg er uiteindelijk ook meer voor terug. Ik heb nu een vaste baan. Ik werk in een team. Ik heb een vrouw. Ik heb een kind. Ik heb wederkerige vrienden. Dus eigenlijk wat dat betreft, ik wilde eigenlijk vroeger, wilde ik altijd, en dat hoor ik hier ook heel veel van, cliënten. De meeste mensen die willen normaal zijn, hè? En wat is dan normaal? Maar die hebben dan een beeld van dat huis, dat kind, die station wagon en dat normale beeld, die hond.
Ja, huisje, boompje, beestje.
Precies. En ergens ben ik nu dan toch wel trots op waar ik ben gekomen, nu op mijn 40ste, zeg maar.
Ja.
Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee.
Ja, super.
Maar het is iedere dag weer, en dat zeg ik hier ook altijd tegen cliënten, je hebt iedere dag, ook als je en ik vind autisme vind ik een hele serieuze aandoening, maar als je autisme hebt, heb je iedere dag op je eigen niveau heb je de keuze, hè? Of je gaat er omheen, wat ik ook jarenlang heb gedaan, gewoon overal omheen, overal voor weglopen, bord voor je kop, enzovoort. Of je gaat er dwars doorheen.
Ja, dus jij zegt, het is een serieuze aandoening, maar je kunt je er ook achter verschuilen.
Ja, klopt.
En een andere strategie is dat je er dwars doorheen gaat.
Ja.
Dus dat je of overheen stapt, of linksom, of rechtsom. Ja. Maar dat je voorbij je autisme je leven gaat leiden.
Ja.
Ja. Ja. En het kost veel energie, maar het is het wel waard.
Het is het uiteindelijk waard. Want ik denk dat iedereen, ongeveer 10, 12 jaar geleden verscheen een heel goed rapport van de Gezondheidsraad over autisme. Dat heette De Sensatie van een Goed Leven.
Ja.
En ik denk dat ik weet het. Iedereen wil die sensatie ervaren.
Ja.
En wat je niveau ook is, hè, wij komen hier mensen tegen die werken op een dagbesteding. Wij komen hier ook mensen tegen die zijn wethouder van een middelgrote gemeente.
Ja.
En allemaal op hetzelfde spectrum.
Ja.
Maar iedereen wil die sensatie ervaren van een goed leven. En wat een goed leven is, dat verschilt van persoon tot persoon. Hè? Dus daar vind ik ook helemaal niks van.
Ja.
Maar dat je 's ochtends wakker wordt, een gevoel hebt van, hey, ik doe er vandaag toe. Daar gaat het
en
om.
En dat is heel mooi wat je nu zegt, hè? Van dat je wakker wordt en dat je denkt, ik doe er toe.
Ja.
Maar wat maakt dan dat je er toe doet voor jou?
Ik, voor mij persoonlijk, maakt het het gevoel dat ik het toe doe, is eigenlijk, het cliché is waar, als je een kind hebt. Dus dat is allereerst al iets waarvoor je het doet en die je zo goed mogelijk wil toerusten, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Maar ook omdat ik denk van, Jasper, je hebt zoveel ervaringen. Je hebt zelf zoveel meegemaakt. Ik heb ook klinische opnames meegemaakt. Ik heb middelen gebruik. Ik heb medicatie, ongeveer een halve apotheek aan medicatie. jij kunt iets om het leven van mensen die op een ander level van hun ontwikkeling zitten, van een ander level van hun autisme, van het leren leven met autisme, daar kun je iets mee. Je kunt er ook voor kiezen, want ik ben op mijn 17e ben ik afgekeurd voor werk. Ik kan morgen ook zeggen van, nou, ik ga weer een uitkering en ik ga lekker de hele dag weer thuis gamen en streamen en dat soort dingen. Vind ik ook hartstikke leuk, hè?
Ja,
ook hartstikke
ja.
Goed. Maar ik denk, ik heb ook een verantwoordelijkheid, zo voel ik dat.
Ja.
Om samen met andere mensen ook iets proberen te verbeteren in hun levens. En soms zijn dat maar hele kleine stapjes die je maakt.
Ja.
Nou ja, dat is wel geweldig om te doen.
Dus wat je zegt is de verbinding met anderen.
Ja.
En betekenis geven.
Ja.
Met anderen aan het leven.
Ja.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Heel mooi. En de mensen die jij hier ziet, die zijn van alle opleidingsniveaus en achtergronden.
Ja.
En ik neem aan nog alle leeftijden.
Ja. Dus van 18 tot 78 zijn onze cliënten.
En zijn het ook alle nationaliteiten?
Ja.
En zijn het ook evenveel mannen als vrouwen?
Nou, de laatste tijd zie je wel dat de vrouwen aan een stevige inhaalslag bezig zijn.
Ja. En manifesteert het zich ook anders bij vrouwen?
Ja, omdat veel vrouwen met autisme al vanaf jongs af aan bepaalde vaardigheden hebben geleerd, waardoor ze zich makkelijker kunnen zeg maar, ja, in het Engels heet het voor mij mingelen, maar het komt er...
Camoufleren.
Ja, makkelijker kunnen camoufleren. En daarom zie je ook best wel veel mensen, als je zeg maar hun dossier leest. En ik doe dat trouwens bijna nooit, omdat ik het belangrijk vind om iemand gewoon te spreken eerst en dan pas te gaan lezen.
Ja.
Maar als je dan het dossier leest, dan zie je allerlei diagnoses, allerlei trajecten. Soms zijn mensen, vrouwen, al 20, 30 jaar alles aan het doen. Zowel de reguliere tak, maar ook de alternatieve tak, echt van alles geprobeerd. En dat zie je uiteindelijk ook. Als het blijkt dat er achter het autisme al die jaren heeft gespeeld, dan zie je ook gewoon heel veel rouw. En van, joh, waarom is dat niet eerder gezien? En waarom heb ik in al die trajecten gezeten?
Ja, dat is een blinde vlek.
Ja,
hè?
Ja.
En aan de ene kant is het heel jammer, zo'n blinde vlek. Hè? Want dan heb je het niet geweten. Aan de andere kant heb je dan ook niet die verleiding waar jij net over praatte, om je erachter te verschuilen.
Nee.
Dus het heeft twee kanten, hè?
Het heeft zeker twee kanten.
Hè? Want het copinggedrag bij vrouwen is misschien ook wel heel sterk, doordat ze het zo goed kunnen camoufleren.
Ja. Ja.
En ook dat heeft weer twee kanten, minstens.
Ja.
Ja.
Maar wat je dan wel heel erg ziet, is dat deze dames zonder uitzondering eigenlijk een behoorlijke grote lijdensdras laten zien. Niet alleen maar zelf, maar ook de systemen rondom hun heen.
Ja.
En inderdaad, we komen soms mensen tegen die dat 20, 30 jaar volhouden. Maar ik durf wel te zeggen dat niemand het levenslang volhoudt.
Nee. Nee. Dus het is heel belangrijk dat je vanuit het verklaringsmodel van het autisme ook handvaten krijgt hoe je in het leven kunt staan als je die diagnose hebt.
Ja, ja, klopt.
En daar help jij bij.
Dus daar help ik bij. Maar wat wij ook heel bewust doen, want misschien weet je het, maar op dit moment is de GGZ in het algemeen in Nederland is zeg maar niet a very fine place to be, zeg maar, om het in het goed Engels te zeggen.
Ja, begrijp je.
Omdat je zeg maar overal heb je gigantische wachttijden.
Ja.
Zeker rondom autismezorg. Dus het is ook wel belangrijk als we mensen zien en goed diagnosticeren en uiteindelijk goede handvaten geven, om ook weer snel weer verder te gaan. Omdat wij gewoon de luxe niet hebben wat bij mij dus wel is gebeurd, om 6, 8 jaar met mensen te gaan puzzelen, zeg maar.
Ja.
Dat kan gewoon in deze tijd niet meer. Dus wat wij nu heel erg proberen is, ik denk dat wij 85% van onze caseloads, de mensen die wij onder behandeling hebben, dus die proberen wij ook al heel snel, proberen we die bij in het gemeentelijke domein mede onder te brengen, bij een coach, een begeleider of zo'n soort iemand, omdat wij zien dat mensen met autisme naast behandeling
begeleiding nodig
ook vaak,
ja. Ja.
En ook vaak wat langdurige behoefte hebben aan begeleiding. En ik zeg altijd heel zwart-wit, ja, van de begeleiding zijn wij niet.
Ja, ja.
Dus daar moet je wel vrij strak in zijn.
Ja, maar die begeleiding is wel nodig.
Die begeleiding is wel nodig.
En helpen jullie dan wel die begeleiding te faciliteren?
Ja, ja, en dus dat is in alle eerlijkheid ook wel nodig. Dat is ook mijn eigen ervaring. Kijk, als je als cliënt ergens binnenkomt, dan kom je anders binnen dan als organisatie.
Ja.
Even heel zwart-wit gezegd. Als wij dus met ons briefhoofd op een brief zetten, een DSM-diagnose autisme. Dus dat is 299.00 voor de ingewijden. Dan zien wij vaak dat het wel goed komt met de indicatie in het gemeentelijk domein.
Ja, het is wel erg dat je tot een code verklaard moet worden om ergens gezien te worden.
Vind je?
Ja, vind ik wel.
Want?
Ik denk van, er komt meer binnen als iemand met een code. En ook meer als iemand die alleen maar last heeft van autisme.
Zeker, zeker.
Hè?
Maar het is, ik zeg altijd maar, whatever works. En je kunt van alles nu vinden van het systeem dat we met z'n allen hebben opgetuigd. Maar mijn ervaring is dat het gewoon zo werkt.
Ja, en vind je dat het goed werkt? Ben je er tevreden over?
Ik vind dat het grosso modo dat het redelijk werkt. Ik loop zelf dus al sinds 1994 mee in de GGZ in diverse rollen.
Ja.
Dus ik weet ook nog hoe het vroeger was, zeg maar. Ja. En er zijn wel eens mensen die zeggen nu tegen mij van, ja, er moet veel te veel verantwoording en administratieve lasten en we moeten professionals weer in de lead zetten en al dat af van de DSM en allemaal van dat soort termen. En dan zeg ik altijd, dan gaan we even terug naar 1994. Was het toen zo fantastisch in de GGZ?
Ja.
In mijn optiek als cliënt niet.
Nee.
Echt niet. Ik weet nog heel goed voordat ik zeg maar werkte, voordat ik zeg maar deze baan had, ik werk hier dus gewoon in loondienst, heb ik meer dan 10 jaar heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een grote GGZ-instelling. En ik weet dus ook nog dat het hele, want nu bij GGZ-instelling wordt heel erg gedacht in productie denken. Hè? Dus je moet een bepaalde productie halen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar ik weet nog heel goed, toen dat werd geïntroduceerd, dat productiedenken. Toen kwamen mensen erachter van dat de mensen rondriepen. Die hadden een productie van 20-30%.
Ja.
Wat zijn die mensen aan het doen? Ja, het zijn die hoogopgeleide mensen. Dus ze zullen wel iets nuttigs aan het doen zijn. Dus kijk, wat je altijd ziet, en dat zie je eigenlijk in alles, ook in scholen en ook in de zorg. Het is een harmonica-model.
Ja.
En vroeger was het zeg maar heel wijd. En nu is het zeg maar heel tight.
Ja.
En zo mooi zijn als het weer iets losser. Ja, want iets losser.
Want wat jij omschrijft van, het is heel fijn dat je dan iemand de diagnose autisme kunt geven. Maar als dan vervolgens de boodschap is, nou, begeleiden doen we hier niet. En je krijgt een briefje mee met een code erop. En jij bent gerust erop dat het daarna goed komt. Hoe ben je daar dan zo 100% zeker van?
Nee, want dus dat is wel even goed, omdat dank voor je vraag. Want het is dus niet zo dat wij een diagnose geven, een briefje meegeven en zoek het maar uit. Tijdens de behandeling, als dat noodzakelijk is, helpen we dus iemand richting die voorzieningen. Dus tijdens de behandeling.
Oh, tijdens de behandeling.
Tijdens de behandeling.
Dus er komt wel een behandeling?
Zeker een behandeling. Als een cliënt dat zelf wil, hè?
Ja.
Maar wij komen soms ook mensen tegen, dus dan doen we het diagnostiek traject. En die hebben geen behandelvraag.
Nee.
Nou, oké. Prima.
Maar goed, ik hoorde van jou in het begin van jouw verhaal dat jij ook geen behandelvraag had. Dat je het ook wel prima vond
ja.
Zo. Dat het pas begon te knellen toen je op een gegeven moment aan de relatie toe was.
Ja, Absoluut.
Dus het kan ook zo zijn dat je op het ene moment geen behandelvraag hebt, maar op het andere moment ontstaat die wel.
Ja, ja.
En wat doe je dan met die fase, die fase gerelateerde vragen? Want kijk, autisme heb je hele leven.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen dat op sommige momenten je er minder last van hebt.
Ja.
Hè, als je op de leeftijd bent dat je sowieso in de puberteit bent en je terugtrekt op je kamer en van gamen houdt, valt het minder op.
Ja.
Als wanneer je aan de bak moet nadat je een opleiding hebt gedaan en je moet werk zoeken en je ziet om je heen allemaal mensen relaties krijgen.
Ja. Ja.
Maar dat inzoomen en uitzoomen in het leven van mensen met deze diagnoses, heb jij daar ook een idee bij? Hoe wij dat als maatschappij of als omgeving of als context van mensen die deze diagnose hebben, het beste aan zouden kunnen pakken?
Ik geloof heel erg in, dus er zijn nu ook mooie pilots voor rondom levensrolbegeleiding heet dat.
Ja.
En eigenlijk komt het erop neer dat je inderdaad, wat jij nu ook zegt, als je een autisme diagnose hebt, dan ga je ergens in je leven ga je bepaalde ondersteunings-/behandelvragen ga je hebben. Dat is gewoon een feit. Maar nu werkt het zo, als wij hier nu een cliënt uitschrijven,
dan komt hij er niet meer in.
Ja, dan komt hij er wel weer in.
Oh, gelukkig.
Maar dan wel achteraan aansluiten.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. En dat
hier
achteraan kan soms best lang duren.
Ja, ja. Nou, onze gemiddelde wachttijd is lang, maar het kan nog dubbel zo lang in autisme Nederland. Dan is het zo dat wij dus eigenlijk het belangrijk vinden in het huidige systeem om ervoor te zorgen dat iemand dus in ieder geval een indicatie krijgt voor een langjarige begeleiding. Dus dat betekent niet 3 maanden, niet 6 maanden, maar tenminste toch 1 jaar, 2, 3, 5 jaar, zoiets.
Ja.
Maar die levensrolbegeleiding gaat er dus over dat je dus iemand met autisme, dat dus iemand ergens bekend is en dat het dus ook heel makkelijk kan worden opgeschaald en afgeschaald en dat je niet steeds weer opnieuw je verhaal hoeft te vertellen.
Precies, want het is allemaal gerelateerd aan bepaalde periodes, wat ik jou hoor zeggen.
Ja.
En zelfs 5 jaar is eindig.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk niet passend bij iets wat je levenslang hebt.
Nee, nee.
Ja.
Dat klopt. Ja. Dat klopt. Kom je regelmatig mensen tegen die krijgen bijvoorbeeld iedere 6 maanden iemand van de gemeente over de vloer.
Ja.
Even weer keukentafelgesprekje. En daar word ik zelf dan altijd heel boos van, want dat autisme gaat niet weg.
Nee.
Dus het is niet zo zinvol om elke 6 maanden te gaan checken of het allemaal nog nuttig en noodzakelijk is.
Ja, en jij ziet dan de oplossing in een soort levensloop polykliniek of
begeleiding.
Ja, een soort platform waar je terecht kunt als je deze diagnose hebt.
Ja.
Maar nou is het toch ook zo dat je deze diagnose, net zoals alle mensen, kun je naast autisme ook iets anders hebben. Hè?
Ja, we komen hier eigenlijk, nou ik denk dat 70% van de mensen ook een comorbide iets heeft, dus iets ernaast.
Ja, ja. Ja. En hoe zie je dat dan in verhouding met die levensloop, met het levensloopplatform?
Nou, wat wij hier dus regelmatig zien, eigenlijk altijd, als je dat autisme behandelt. Wij komen hier bijvoorbeeld veel mensen tegen die hebben autisme, maar die hebben al eerder, zijn die behandeld vanwege depressie. Dus dat komt bijvoorbeeld heel vaak voor.
Mm-hmm.
Maar je merkt dan, als je dat autisme op een goede manier behandelt, zeker begeleid langdurig, dat automatisch die depressiekrachten ook minder worden. Omdat dat autisme, ik zeg altijd maar tegen cliënten, een soort van onzichtbare regisseur is in je hersenen.
Ja.
Die eigenlijk altijd aan de touwtjes aan het trekken is.
Ja.
En kijk, als je een van de belangrijkste dingen vind ik rond de autisme is als je een soort van biologische angst, noem ik het altijd, voor de toekomst hebt en een biologische angst voor mensen. En als je dat dan niet doorhebt, dan kunnen daar allerlei krachten door ontstaan.
Ja.
Terwijl als mensen dus wel die awareness hebben en daar ook copingstrategieën voor ontwikkelen, dan zie je dat vaak dat andere krachten ook wat minder worden.
Ja, ja. Dus eigenlijk zeg jij van autisme, als je het hebt, dan hou je dat. Je noemt het behandelen, maar je zou kunnen zeggen, je behandelt het niet. Je leert mensen ermee om te gaan. Je leert eigenlijk mensen zichzelf een beetje beter kennen van binnenuit. Ja. Van waar moeten ze rekening mee houden? Wat zijn de valkuilen? Ja. Wat zijn de groeven, zeg maar, waar ze net iets eerder als een ander in terechtkomen en wat moeilijker uit kunnen komen? Ja, mooi werk.
En wat wij ook altijd willen, als iemand die het pand weer verlaat, als zijnde ex-cliënt, zeg maar, dan vinden wij het altijd belangrijk om die bijsluiter, zeg maar, erbij te hebben. Dat de cliënt dat zelf heeft gemaakt. En met die bijsluiter bedoel ik inderdaad, wie ben ik? Wat is nou in mij autisme? Waar loop ik tegenaan? Zodat iemand daar ook de rest van zijn leven, en hoe ga ik ermee om, voordeel mee kan doen.
Ja, ja. Want naast autisme ben je nog zoveel meer, hè?
Zeker.
Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden, maar niet iets wat je identificeert.
Nee.
Mooi. Ja. Mooi hoe je dat zelf ook ontdekt hebt in je leven. Ja. En hoe veelkleuriger je leven nu is geworden.
Ja.
Nou je daar toch een manier in hebt gevonden om ermee om te gaan, hè?
Zeker. Ja.
En jezelf van binnenuit ook wat beter leert kennen. Ja. En inderdaad aanpakt.
Ja.
En die behandelaar die daarin zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, heb je daar nog wel eens contact mee? Als je het hebt over levensloopbegeleiding?
Nee.
Dat is ook geëindigd.
Ja, en dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Want ik heb het vaak over hulpverleners worden vaak opgeleid met professionele distantie.
Ja.
Kun jij vast beter verklaren dan ik, professionele distantie?
Nou ja, dat je niet te persoonlijk wordt en niet te veel van jezelf laat zien.
Ja.
En ik ben daar eigenlijk zelf niet zo heel goed in.
Oké.
Ik blink daar niet in uit.
Nou, dus dan doe jij het even, want ik heb het altijd over professionele nabijheid.
Ja.
Hè? En distantie, dus dat teken ik ook altijd maar uit dat je echt die distance, dat zit hem er ook in, hè? Distantie, afstand.
Ja.
Terwijl ik zeg, je bent professioneel nabij, je bent geen vriendin.
Nee.
Hè? Dus dat niet.
Maar je bent wel een mens.
Intermenselijk op hetzelfde niveau heb ik het altijd over. En bijvoorbeeld van die behandelaar, ik wist zijn naam. Ik wist eigenlijk geen eens goed zijn voornaam. Ik zat ooit een keer in een overleg en toen begonnen allerlei mensen te praten over Paul dit, Paul dat. Ik denk, wie is Paul in vredesnaam?
Ja.
En toen zat ik dus dat is hij.
Ja.
Ik heb nog nooit Paul genoemd. Ik wist ik helemaal niet.
Nee.
En ook met die biologische angst voor de toekomst. Ik zeg dat er wat oudere iemand was. Dus ik was altijd ontzettend bang dat hij met pensioen zou gaan.
Ja.
Dus ik probeerde ook altijd te vissen hoe oud hij was.
Ja. Ja.
En dan zei hij altijd, maar heb jij niks mee te maken?
Nee. Maar je was bang dat hij met pensioen zou gaan, of dat hij ziek zou worden, dat hij je zou verlaten, of dat er een eind aan zou komen.
Maar ondanks dat hij dus nooit iets met mij gedeeld heeft, had ik wel het gevoel, we zijn samen aan het sturen.
Ja.
We zitten samen aan het stuur.
Dus die nabijheid voelde je wel.
Ja, dus het gaat niet over dat je allerlei privé details moet gaan delen. Maar het gaat er wel om dat je als cliënt en behandelaar, vanuit je eigen expertise.
Dat je samenwerkt.
Precies, samenwerkt.
Ja, en dat je elkaar echt ontmoet.
Ja, ja.
En ook wel vanuit toch wel een gelijkwaardigheidsprincipe, hè?
Maar ik kom hier ook best wel veel mensen tegen die zeg maar hier dan zo gaan zitten. En jammer dat je hier geen beeld hebt, maar dan ga ik nu even gaan zitten. Die gaan dan zo zitten. Nu ben ik hier eindelijk.
Ja.
Nu heb ik lang gewacht.
Ja, fix het maar.
Kom maar op.
Ja.
En zo werkt het natuurlijk niet.
Nee. Nee, dat achteroverleunen werkt niet.
Nee.
Maar werkt het wel voor hulpverleners?
Soms. Ja. Maar het is heel belangrijk kijk, ik heb zelf jarenlang vertelde ik allerlei dingen tegen hulp. Want ik had niet voor niks al die hulp, hè? Ik zei altijd dat ik allerlei dingen wilde. Ik had altijd de mond vol van. Ik wilde leren schoonmaken. Ik wilde leren koken. Ik wilde een betaalde baan. Ik wilde van alles.
Ja.
Maar intrinsiek van binnen, vond ik het ook eigenlijk wel best.
Ja.
Vond ik het ook eigenlijk wel best.
Ja.
Dus als jij
wat mooi dat je die verschillende kanten van jezelf nu ziet. Hè? Dat aan de ene kant van alles willen en aan de andere kant gewoon ook aansluizen en denken van, ik vind het eigenlijk wel prima.
Ja.
Ik zeg dat ik het wil, maar ondertussen zegt een ander deel van mij, laat me lekker.
Ja.
Laat mij maar lekker met rust.
En als je dus mensen hebt, en ik ben dat zelf jarenlang geweest, die zelf niet die intrinsieke motivatie hebben. Wat wij bijvoorbeeld nog steeds heel vaak tegenkomen, is in een partnerrelatie.
Ja.
Dat zien we toch nog vaak man-vrouw, zeg maar. Man met autisme, vrouw zonder autisme.
Ja.
En dat je dan een vrouw hebt die zo van Florence Nightingale, zeg maar, is.
Ja.
Jarenlang alles doet rondom sociaal, rondom kinderen, alles, zeg maar, die man helemaal faciliteert, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, en dus dan heb je ook weinig rijderslast, hè?
Ja.
Als je zo iemand naast je hebt.
Ja.
Maar wat wij dan heel vaak tegenkomen, is als we dan onderzoek gaan doen, en dan betrekken we er ook altijd een partner bij als die in beeld is. Nou, het gebeurt meerdere malen per week dat iemand gaat zitten en meteen begint te huilen.
Ja, want die partners zijn uitgeput.
Uitgeput,
ja. Ja, en die hebben het gevoel, ik moet het alleen doen.
Precies, precies. Er is ook een heel mooi boek is er verschenen over partners van mensen met autisme. Dat boek dat heet Eenzame Vrouwen.
Ja.
Wij zijn niet van de positieve psychologie, dus ik mag het eigenlijk niet gebruiken, het woord eenzaam. Maar elke keer dat ik het zeg, eenzame vrouwen, ja, dan zie ik altijd herkenning.
Ja.
Dan zie ik altijd herkenning en altijd emotie.
Ja, dus jij zegt van, autisme heb je ook niet alleen. Je omgeving heeft het ook.
Ja, en soms nog wel meer last van dan...
En soms meer last van als jij zelf.
Ja.
Hè? Omdat je dat zelf anders ervaart.
Ja. Ja. Als ik gewoon mijn eigen, zeg maar, mijn biologische ik gewoon alle ruimte geef...
Ja.
Heb ik eigenlijk nergens last van.
Nee, maar heb je wel een heel ongelukkige vrouw, denk ik, hè?
Ja.
Ja.
En met alle mensen ruzie en tramarant en gedoe.
Ja.
Maar daar heb ik zelf nergens last van.
Nee.
Echt niet.
Die anderen wel, die lopen gefrustreerd rond door alles wat jij eruit hebt geflapt.
Ja.
Ja.
Dus het vergt dus van mij ook altijd een soort van... Kijk... Ik vind het altijd heel belangrijk om naar een stukje balans te gaan in je leven. En wat bedoel ik met balans? Ik heb dus een gezin. Daar heb ik heel bewust voor gekozen.
Ja.
Dat is dus serieus een verantwoordelijkheid, vind ik. Maar dat vraagt dus ook een inzet van mij.
Ja.
Maar als ik ondertussen geen ruimte geef aan mijn autistische gedrag, dan gaat het ook niet lukken.
Nee.
Dus het gaat altijd om die balans te
vinden. Je moet, dus je moet beide aandacht geven.
Precies, ja.
En... soms bijt het elkaar.
Soms bijt het elkaar.
En dan heb je een soort van innerlijk conflict.
Ik heb nooit een innerlijk conflict.
Dan heb je een uiterlijk conflict.
Dan heb ik vooral een conflict met mijn naasten, ja.
Ja, ja. En dat vind ik wel interessant. Jij zegt, ik heb nooit een innerlijk conflict.
Nee.
Maar ik hoorde je net nog eentje benoemen.
Welke dan?
Die tussen aan de ene kant het wel prima vinden... en aan de andere kant het gevoel hebben dat je ergens aan moet werken...
Ja, maar op dat moment dat ik dat deed, had ik dat totaal niet.
Nee.
Ik heb dus later die awareness gekregen.
Ja.
Maar het was op dat moment ook niet zo dat ik het een bewustje deed, hè? Ik was me er totaal niet van bewust wat ik allemaal aan het doen was.
Dus eigenlijk zeg jij, het is geen innerlijk conflict, want het is een awareness achteraf.
Ja.
En terwijl ik er middenin zit, heb ik nergens last van.
Ja. Ja.
En dat is juist te frustrerend voor je omgeving.
Ja. Ja.
Want die heeft er heel veel last van. Ja. En jij snapt je omgeving niet waar ze zich zo druk over maken.
Ja,
ja. Ja, nu snap ik het.
Dus ik heb op een gegeven moment, heb ik ook dankzij deze behandelaar, heb ik allerlei kopingsvaardigheden heb ik geleerd. En tijdens het laatste gesprek zei hij ook tegen mij van, joh Jasper, het is nu aan jou of je het wel of niet doet.
Ja.
En zo is het ook.
Ja, je hebt gelijk.
Maar dit vraagt dus van mij, omdat ik dus bewust heb gekozen voor en die baan waar ik dus in een team moet werken en dat gezin. Dan vergt het dus van mij steeds dat stukje bewustwording en dat ik echt iets aanzet. Ik zeg altijd maar een soort van tekstballonnetje boven mijn hoofd.
Ja.
En als ik dat doe, dan lukt het.
Wat goed, ja.
Gebeurt dat niet op een dag, dan heeft het echt weinig zin.
Ja. En heb je op dit moment dat je met mij zit te praten ook een tekstballonnetje boven je hoofd?
Zeker.
Wat staat erin?
Nou, daar staat bijvoorbeeld in van, joh, kijk Gerry eens aan.
Ja.
Kijk eens wat zij aan het doen is, non-verbaal en verbaal.
Ja.
Luister naar wat Gerry zegt, reageer daarop, reageer op haar vragen.
Ja.
Draai niet je eigen verhaal af.
Ja.
Al dat soort dingen.
Zo, dus eigenlijk een duidelijke instructie staat er in jouw tekstballon.
Ja.
Ja.
Ja. Want als ik hier was gaan zitten en gewoon had zitten rateren, dus dan had ik mezelf denk ik veel beter gevoeld.
Ja, had ook gekund, hè? Ja.
Nee, ik vind nu mijn stem al heel... Dat is ook een dingetje. Ik heb een nog hogere stem dan dat ik nu eigenlijk had zien. Dus dat probeer ik ook te onderdrukken.
Ja. Dus je hebt eigenlijk steeds dingen van jezelf... die je met je tekstballonnetjes moet onderdrukken...
Ja.
Om die sociale afstemming te hebben in het moment.
Ja.
Ja, en het is best hard werken.
Ja.
Ben je dan... Word je daar ook moe van op een uur? Als je ik noem het dan sociaal doen. Ja. Als je te lang achter elkaar sociaal hebt moeten doen.
Zeker.
Ja.
Voorbeeldje, ik werk hier normaliter werk ik hier samen met 12 vrouwen.
Ja.
Die gaan in deze ruimte zitten tijdens de lunch.
Ja.
En die zijn al de hele dag met mensen aan het praten. En wat doen ze tijdens de pauze?
Gaan ze het nog een keer doen.
Gaan ze met elkaar zitten praten?
Ja.
Het wel even.
Ja.
Nou, dat trek ik echt niet. Dus ik ga altijd in de pauze altijd naar buiten.
Ga je wandelen?
Ja.
Ja.
Ja. Dus allemaal van dat soort zaken.
Ja.
Om allemaal proberen toch wat in balans te blijven.
Ja. Ja, duidelijk. Nou Jasper, zullen we langzamerhand naar een einde gaan van dit gesprek? Vind je dat oké?
Lijkt me goed.
Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het kijkje in de autismekeuken.
Ja. Ja.
Bij jezelf en ook bij anderen. En hoe de zorg daarop is ingericht.
Ja.
En ik vond het heel interessant.
Ja, hartstikke goed.
Dank je wel.
Mooi.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of weet je iemand anders of heb je een vraag? Mail dan naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable heel hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.